Hallo, dit is de podcast van Wereldpaden en mijn naam is Jolanda Schepers. In deze podcast neem ik je mee op reis naar jezelf. Hoe kun je positief in het leven staan? Hoe maak je jouw dromen waar en leef je vanuit je passie? Mijn passie is reizen en mijn missie is de wijsheid van deze wereld met jou delen, om jou te inspireren en bewust te maken van jezelf, de wereld en al haar bewoners. Kortom, van het leven zelf, zodat jij de beste versie van jezelf wordt en je gelukkigste leven leidt. Zo wordt de wereld beetje bij beetje voor iedereen een stukje mooier. Hallo en leuk dat je weer luistert naar de podcast van Wereldpaden. Ik wilde het eigenlijk vandaag gaan hebben over angst, zoals ik het de vorige keer had besproken, hè, dat deze podcast over angst zou hebben. Dat we deze podcast over angst zouden hebben. Maar eigenlijk voelt het alsof ik het eigenlijk over iets anders wil hebben. En ik heb me voorgenomen dat als ik dit heel sterk voel, ik daarin ook mijn gevoel wil volgen. En mijn gevoel zegt eigenlijk dat ik het wil hebben over... Misschien heb je het gelezen. Ik heb afgelopen week heb ik een verhaal gepost over de reis van psycholoog naar mezelf. En eigenlijk wil ik het daarover hebben, want ik merk dat me dat heel erg bezighoudt. Dat was ook een heel erg persoonlijk verhaal. Een heel erg dat mij heel dicht bij me staat. En ik voel dat ik al jaren in die reis... zit. En mensen die mij kennen, die weten ook, ik werk zelf al heel lang in de geestelijke gezondheidszorg. Volgens mij ben ik 2007, 2008 ben ik begonnen in de geestelijke gezondheidszorg in Team Kind en Jeugd. En dat ik eigenlijk al die tijd ook wel een beetje haat-liefdesverhouding heb gehad met de GGZ-zorg. En ik zal je ook vertellen waar dat vandaan komt. En toen ik pas in de GGZ ging werken, kwam ik in een jonge organisatie te werken. Waar de behandeltak voor kind en jeugd eigenlijk nog heel erg nieuw was. En samen met mijn vriendin hebben wij destijds die behandeltak... zijn we daarmee van start gegaan. Er kwamen steeds nieuwe collega's bij. We kregen heel veel ruimte van onze werkgever om te doen en te gaan. En om ons eigen ding te doen. En de afdeling kind en jeugd groeide ook heel erg. En voor ons gevoel voelde het ook wel als ons kindje. Maar dat was een beetje in dezelfde tijd, gelijktijdig... dat in de GGZ de zorgprogramma's kwamen en dat er ook steeds meer gelet ging worden op de behandelprotocollen. En de organisatie waar ik werkte, vraagde steeds meer van, zeg maar, een praktijk, werd het langzaam wel een GGZ-instelling. En op een gegeven moment, als het een GGZ-instelling wordt, werden ook de zorgprogramma's ingevoerd en de behandelprotocollen ingevoerd. En ik heb daar altijd wel heel veel moeite mee gehad. Omdat ik zelf, maar dat is echt mijn persoonlijke mening, ik wil daar ook verder niemand tekort doen die in de geestelijke gezondheidszorg werkt. Maar dat is echt mijn persoonlijke mening dat... Ja, ik vind het nogal stigmatiserend, hè? Want in feite gaat het erom, zorgprogramma's, dat betekent, je hebt een zorgprogramma depressie, zorgprogramma angst, zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen, dat gaat over ADHD en autisme, zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen. En binnen de zorgprogramma's heb je bepaalde behandelprotocollen en hoe de GGZ werkt is als volgt. Iemand meldt zich aan bij de GGZ. Hè. Er vindt een intake plaats. Op basis daarvan wordt iemand ingedeeld in het zorgprogramma. En op basis daarvan, hè, welke behandelprotocollen vallen onder het zorgprogramma, die worden dan aan die cliënt aangeboden. En... En ik merk ook, het valt me nou op dat ik ook altijd heel snel cliënt zeg. Met, we hebben het eigenlijk gewoon over mensen. Maar ja, goed, hè, dat is ook echt een term uit de geestelijke gezondheidszorg. Dat we het altijd over cliënten hebben. Hè. Gelukkig hebben we het niet meer over patiënten. Dat is vroeger ooit heel lang geleden in de psychiatrie was het zo dat we het over patiënten hebben. Tegenwoordig hebben we het over cliënten. Maar eigenlijk hebben we het over mensen. Hè. Mensen die in de GGZ in behandeling komen. Ik denk altijd, het verschilt niet zo heel veel of ik nou aan die kant van de tafel zit of aan die kant van de tafel zit. Want ja, goed, hè, hè, wat mensen overkomt waardoor ze psychische klachten krijgen, kan mij ook overkomen. Dat wil ik daar eventjes mee aanduiden. Maar even terug naar de zorgprogramma's. Dat betekent dus dat iemand met een bepaalde diagnose in een bepaald zorgprogramma komt. En sommige grote GGZ-instellingen voeren dat zo ver door dat als iemand komt van, deze klacht valt onder in het zorgprogramma angst, dan ga je nu naar angst, het zorgprogramma angst, en dan krijg je een behandelprotocol. Wat binnen het zorgprogramma angst valt. Maar gaandeweg de therapie blijkt toch ook wel, hè, dat er wel, dat het toch ook wel heel erg met je persoonlijkheid verweven is. Dus dat er eigenlijk ook wel sprake is van persoonlijkheidsproblematiek. Nou, dan ga je dus over naar het zorgprogramma. Persoonlijkheidsproblematiek, dat betekent in grote instellingen ook, hè, dat je een andere behandelaar krijgt en dat je dus. Vandaar ook een ander behandelprotocol krijgt. Hè. En ik merk, dat is eigenlijk de haat-liefdesverhouding die ik heb met de GGZ. Ik merk dat hij dat heel erg tegen de borst stuit. Want we gaan het opeens hebben over diagnoses en niet meer over mensen. En we gaan mensen ook doorsturen van behandelaar naar behandelaar, omdat die toevallig in dat zorgprogramma werkt en dat en dat protocol aanbiedt en die werkt toevallig in dat zorgprogramma en die biedt dat en dat protocol. Dat vind ik eigenlijk een hele rare opsplitsing die we maken. Het is ook net alsof we mensen als psychische klachten, als losse elementen gaan zien. Maar het is natuurlijk ontzettend verweven allemaal met elkaar. Hè? Dus het is de mens en zijn of haar verhaal. En ik vind dat heel raar als we dat in de GGZ gaan loskoppelen en daar zelfs andere behandelprotocollen en zelfs andere behandelaars voor gaan neerzetten. Ik vind dat trouwens ook heel erg klantonvriendelijk. Dat heeft gemaakt dat in de GGZ, waar ik destijds in loondienst werkte, dat ging ook steeds meer wringen. Ik werkte daar op de afdeling kind en jeugd en ik werkte vooral daar met jonge kinderen. En ik vind, als je met jonge kinderen werkt, vind ik dat je je als behandelaar moet richten naar de communicatiemiddelen en de expressiemiddelen van het kind en niet andersom. En hè, van jonge kinderen, hoe communiceren kinderen, hoe uiten kinderen zich, dat is via spel. Spelen, tekenen, knutselen, fantasiespel, noem maar op. Dus ik gaf heel veel speltherapie. En dan komt er een probleem in de geestelijke gezondheidszorg. Want speltherapie is geen evidence-based behandeling. En ik wil even uitleggen wat evidence-based betekent. Evidence-based betekent dat er wetenschappelijk onderzoek heeft plaatsgevonden naar een behandelprogramma. Maar om een behandelprogramma wetenschappelijk te onderbouwen, dus om een behandelplan de titel evidence-based te laten krijgen, betekent dat je een vrij gestandardiseerde behandeling hebt. Hè? Want He, dat die vrijwel bij iedereen op dezelfde manier gaat. Want anders kun je het nooit wetenschappelijk onderbouwen. En dan voel je hem eigenlijk al aankomen. Dat wordt eigenlijk best een strak stramien. Hè. Alle evidence-based behandelingen hebben een vaststaand kader waarin ze gegeven worden. En dat is nou net het probleem bij speltherapie. Speltherapie wordt altijd gegeven, het kind mag kiezen waarmee hij of zij gaat spelen. en de behandelaar volgt. Dus elke speltherapie-sessie is anders en elk behandeltraject bij kinderen met als je speltherapie geeft, verloopt anders. Dus je kunt het eigenlijk nooit wetenschappelijk onderbouwen, hè? Omdat je dan steeds andere effecten zou meten. Dat werd dan een probleem in de GGZ-plek waar ik werkte. Want ik stond eigenlijk rotsvast achter die speltherapie. En dat sta ik nog steeds. Als ik jonge kinderen behandel, ik heb nog steeds jonge kinderen in therapie, vind ik ook ontzettend leuk. En dat wil ik ook heel graag blijven doen. Dan geef ik speltherapie. Want dat is de taal van het kind. En ik vind dat ik me als behandelaar heb aan te passen aan de taal van degene die voor therapie komt. En als dat een driejarige is, dan betekent dat ik met dat kindje ga spelen. En als dat een 85-jarige is, betekent dat ik daar ook mijn manier van communiceren op ga aanpassen. En dat ging natuurlijk in loondienst heel erg wringen. Want GGZ-instellingen die willen volgens de zorgprogramma's en de protocollen werken. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik ontslag heb genomen op mijn werkplek. En dat ik een eigen praktijk ben begonnen. En in mijn eigen praktijk zie ik zowel kinderen, jongeren en volwassenen. En het hele fijne van de eigen praktijk is hè, dat de zorgprogramma's en de behandelprotocollen die bestaan nog steeds. Hè, want ja goed, hè, ook in de eigen praktijk werk ik voor de zorgverzekeraar. En hè, mensen krijgen hun behandeling vergoed door de zorgverzekeraar. Dus heb ik mij te houden aan wat de zorgverzekeraar daarin vraagt. En dus ook in de eigen praktijk gelden de zorgprogramma's en de behandelprotocollen. Het hele grote voordeel is dat ik degene ben die alle zorgprogramma's aanbiedt. Dat is een heel groot voordeel voor mensen die bij mij in behandeling komen. Dat ze dus niet hoeven te schuiven van de een naar de ander. En wat betreft de protocolaire behandelingen is dat ik overal wel de richtlijnen volg, maar daarin wel heel erg maatwerk kan leveren en me heel erg richt op de vraag en het verhaal waar iemand mee komt en me daar ook volledig op toespitst. Dus dat heeft al de overstap van een grotere GGZ-instelling naar een kleine praktijk, heeft voor mij al heel veel lucht en ruimte gegeven. Want ik wil met die mensen werken. Ik wil mensen ook daadwerkelijk iets bieden. Ik wil mensen ook de therapie zo inrichten dat mensen ook echt verder kunnen met hun leven. Hè? Dat ze weer voldoende in hun kracht staan en met voldoende vertrouwen het leven weer aan kunnen. Dat vind ik belangrijk in elke therapie die ik geef. Maakt niet uit of dat nou een driejarige of een 85-jarige is. Ik noem heel vaak driejarige en 85-jarige. En dat komt omdat op dit moment het jongste kindje wat bij mij in behandeling is, 3 is. En de oudste mevrouw die bij mij in behandeling is, 85 is. Dus dat, ik denk dat is een aardige range hè, dat van 3 tot 85 jaar. En dus dat heeft me ook wel heel veel, de praktijk heeft me ook wel heel veel vrijheid gegeven. Maar toch blijft het, en ik ben even denken, sinds 2013 heb ik een eigen praktijk. Dus dat is inmiddels ook alweer 8 jaar, dus de tijd vliegt heel snel. En toch is dat ook wel een beetje gaan wringen. Omdat ik denk, ja maar ik wil... Ik wil mensen nog meer bieden en ik naast het psychologische stuk vind ik het zelf ook heel erg belangrijk voor mezelf om naar mijn spirituele ontwikkeling te kijken. En dat is, jarenlang heb ik dat zelf gedaan, naast mijn werk als psycholoog. Voor mij zijn dat ook heel lang twee verschillende werelden geweest. Hè. Ik werkte in de GGZ-zorg met de wetenschappelijk onderbouwde behandelingen. En wat ging ik zelf doen voor mijn eigen rust en balans in mijn leven? Yoga, meditatie, heel veel wandelen in de natuur. En eigenlijk strookt dat niet met elkaar. Hè. Waarom ga ik de dingen waar ik van zeg, deze helpen mij heel erg goed. Waarom ga ik dat dan niet aan mensen die bij mij in behandeling komen, ga ik dat dan niet mee aan de slag? Dat is heel raar. Hè? Dat ging ook steeds raarder voelen, moet ik zeggen. Dan moet ik wel ook zeggen dat ik daar sommige werkplekken ook niet de ruimte voelde om daarmee aan de slag te gaan. Maar ik ging het wel steeds meer bespreken met mensen in de therapiekamer. Zo van, weet je wat jij moet doen? Ga naar een yogaschool, start met yoga. Ga heel veel wandelen in de natuur, ga elke dag wandelen. Maar op een gegeven moment denk ik, ja, maar waarom ga ik dat eigenlijk niet zelf doen in de therapie? Waarom ga ik niet zelf met mensen de natuur in? Ik weet toch hoe weldadig de natuur voor mensen is. Hè? Er is zelfs wetenschappelijk onderzoek gedaan dat mensen die elke dag een half uur in de natuur gaan wandelen, veel minder piekeren dan mensen die dat niet doen. En er is ook nog wetenschappelijke onderbouwing voor. Ik denk, waarom ga ik dat eigenlijk niet zelf doen? Waarom ga ik zelf geen gebruik maken van de natuur daarin? Dus ik heb toen besloten om een cursus natuurcoaching te gaan volgen. En dat is eigenlijk heel erg goed bevallen. En ik was daar heel erg enthousiast over. En ben toen steeds meer in therapiesessies met mensen de natuur in gegaan. En hebben opdrachten gedaan vanuit de natuurcoaching. En ik zie daar elke keer zo'n positieve resultaten. En mensen raken er zo enthousiast door. En wat het verschil is tussen een natuursessie en een sessie in de kamer is dat door de natuur in te gaan, komen mensen veel dichter bij hun gevoel. En ontstaan er hele andere inzichten. En wat ik vaker merk in sessies in de kamer, is dat mensen veel meer in hun hoofd blijven en gaan vanuit hun ratio dingen gaan vertellen. En dat het soms voor sommige mensen, niet voor iedereen, maar voor sommige mensen veel moeilijker is om bij hun gevoel te komen. En ik vind het heel waardevol om die combinatie allebei in therapie in te zetten. Zowel de sessies binnen om tot inzichten te komen, patronen te analyseren, hoe werkt dat voor jou. Maar soms ook bepaalde verwerkingssessies, bijvoorbeeld EMDR-sessies. En in combinatie met natuursessies om veel dichter bij je gevoel te komen, veel dichter bij je kern te komen. En van daaruit weer tot hele nieuwe inzichten komen. Dus voor mij is dat een gouden combi. Dus ik ben dat ook steeds meer gaan inzetten in de therapiesessies. Daarnaast vertelde ik net ook al over yoga. Ik ben zelf altijd heel actief geweest. Yoga, mediteren. Zelf mediteer ik elke ochtend. Het brengt me heel veel, heeft me altijd heel veel gebracht en brengt me nog steeds heel erg veel. En dat is ook een heel proces geweest, want in het begin hield ik dat ook heel erg gescheiden. De yoga was voor mezelf en daar deed ik niks mee in de therapiesessies. Ja, ik zei wel eens tegen mensen van weet je wat je moet gaan doen, ga eens naar een yogaschool en misschien is yoga wat voor jou. Dus ik adviseerde mensen wel. Om met yoga aan de slag te gaan. Maar ik deed daar niks mee in de sessie. Maar het begon toch wel te kriebelen. En ik weet, in de, in de ashram, de yogagemeenschap in Duitsland, de ashram van Yoga Vidya. Daar is een opleiding tot yogapsychologie. Want in Duitsland is het eigenlijk veel normaler om yoga in te zetten in therapie-sessies, zowel in de psychologie als ook in de fysiotherapie. En dat wordt daar ook veel vaker al vergoed door de zorgverzekeraar. En dus ik ben me daarin gaan informeren, in gaan verdiepen. Dat betekende dus eerst dat ik in de ashram de yogalerarenopleiding zou moeten gaan doen. En van daaruit mag ik gaan doorstromen naar de opleiding yogapsychologie. Dus ik ben gestart, in oktober ben ik gestart met de yogaopleiding, yogalerarenopleiding. Helaas ligt dat nu allemaal stop vanwege de corona en is de ashram dicht en kunnen er geen seminaren plaatsvinden. Dus dat, daar moeten we, en daar moet ik helaas op wachten. En, maar ik ben wel, doordat ik al gestart ben met de yogalerarenopleiding, ben ik ook al in de therapie gestart met yoga. En ik merk dat mensen daar heel erg positief op reageren. En ook dat ik steeds meer mensen die in een therapiesessie vragen van, zou yoga niks voor me zijn? Zouden we eens een keer met yoga aan de slag kunnen gaan? En dan zei ik, nou ja, als je dat wil, doen we de volgende sessie. Gaan we wat ademhalingsoefeningen doen vanuit de yoga. Een geleide meditatie vanuit de yoga. Misschien wel wat fysieke houdingen uit de yoga. En ik merk dat iedereen daar heel erg enthousiast over is. Dus dat, daar ga ik zeker meer van doen. En ja, eigenlijk is dat eigenlijk de reis die ik aan het maken ben van psycholoog naar mezelf. Natuurlijk ben ik ook nog in mijn werk, in de praktijk, in de therapie ook nog psycholoog. En gebruik ik ook nog altijd de vakkennis die ik in mijn rugzak heb. Behandelmethodieken die ik vanuit de psychologie geleerd heb. Maar ik ben het steeds meer gaan mixen met zaken die ook heel erg dicht bij mij staan. De natuurcoaching, de yoga. Ik ben het ook steeds meer gaan mixen met de reisverhalen. Want het reizen en de reisverhalen en mensen inspireren met deze reisverhalen, dat is toch ook wel echt iets wat bij mij past en wat ik ook altijd wil uitdragen. Ik wil heel graag de wijsheid van de wereld met iedereen delen. Want mensen op deze wereld bezitten enorm veel wijsheid. En het zou toch zonde zijn als we dat niet met elkaar delen om van elkaar te leren en elkaar te inspireren en elkaar bewust te maken. Dus daar ben ik ook steeds meer mee bezig. En naast dat ik dat in therapie doe, heb ik een eigen coachingsprogramma opgezet, de Reis naar je Hart. En in dat coachingstraject, is een VIP 1-op-1 traject, ga ik volledig met jou mee op zoek naar jouw droom, naar wat jij wil in je leven, hoe kun jij je allermooiste leven leiden. Vandaar ook dat het de naam heeft gekregen, Reis naar je Hart. Het is echt, ga je gaan leven vanuit je hart en naar je hart luisteren. En vanuit je hart je droom gaan volgen en je mooiste leven gaan leiden. En dat is ook echt wat bij mij past, om dat met mensen te gaan delen. En mensen te inspireren om bij zichzelf te komen, om vanuit hun hart te gaan leven. En ervoor te gaan, dat is mijn missie in het leven. En of ik dat nu doe in een therapie, of dat ik dat nu doe in een coaching sessie. Of in een verhaal, of in een podcast, of in een verhaal wat ik deel op social media. Alles heeft daarin deze kern. Mensen inspireren om in hun hart te gaan kijken en vanuit hun hart te gaan leven. En vorig jaar kwam de lockdown, kwam de coronatijd. Toen ben ik gaan schrijven. En in eerste instantie was het niet de bedoeling dat het een boek zou worden. Ik wilde ik wist nog niet zo goed wat ik ermee wilde gaan doen. Ik was eerst aan het denken, oh, dit wordt een e-book, ga ik gratis op mijn website zetten. Maar al gaandeweg, en ik ben begonnen met het delen van, de, van mijn reisverhalen en hetgene wat, deze, wat die reiservaringen en de, mij gebracht hebben. Wat de verhalen mij, de ervaringen mij als persoon gebracht hebben. Wat ik geleerd heb, wat ik over mezelf geleerd heb. Wat ik over de wereld geleerd heb, wat ik over het leven geleerd heb. Dat was in eerste instantie, zo ben ik begonnen. En eigenlijk werd het steeds meer en steeds meer en steeds meer. En toen dacht ik, ja nee, dit is veel te mooi en veel te waardevol om niet te gaan delen. Dus ik heb weer contact opgenomen met mijn uitgever, die vorig jaar ook het boek De Essentie van Azië heeft uitgegeven. En ik ben met hem in overleg gegaan om dit ook als boek uit te gaan geven. En ik ben heel erg trots en ik ben heel erg dankbaar dat het boek in juni uit gaat komen. En het boek gaat heten Reis naar je hart, net zoals het coachingstraject. Want reis naar je hart, dat is waar het voor mij om gaat. Hè? Nogmaals, hè? Dat je naar binnen keert. Naar jezelf gaat kijken en vanuit je hart gaat leven. En reis naar je hart, eigenlijk, ik denk dat dat de allermooiste reis is die je in je leven kunt maken. Want als je naar je hart reist en vanuit je hart gaat leven, dan ga je echt vanuit je diepste passie leven. En een mooiere reis kun je niet maken. Dus het boek gaat in juni uitkomen. Ben ik heel blij mee en ben ook heel erg benieuwd aan, aan het boek en de coachingstraject. En dat is de reis die ik het afgelopen jaar gemaakt heb. En dat is de reis die ik ook ontzettend graag met je wil delen. En de reis waar ik in hoop iedereen, heel veel mensen te inspireren. Want dat hoop ik echt vanuit de grond van mijn hart, dat iedereen vanuit zijn eigen hart gaat leven. En zo een betere versie van zichzelf wordt. En dat zo ook de wereld een beetje mooier mag worden. Dus dat is het verhaal van deze podcast. Eigenlijk is het een heel ander verhaal geworden wat ik op de planning had. Want ik had op de planning dat het over angst zou gaan. En het deel over angst hou je uiteraard van me te goed. Dat gaat er nog aankomen. Maar in mijn hart voelde het dat ik eerst dit verhaal met je moest delen. En ik heb zelf de reis naar mijn hart gemaakt. Ik ben ook zelf elke dag de reis naar mijn hart aan het maken. Dus ik heb ook geleerd om te doen wat mijn hart mij ingeeft. En toen ik besloot om de podcast op te nemen, was dit wat mijn hart mij ingaf. Dit was wat ik wilde delen met je. Dus vandaar dat deze podcast over mijn reis ging. En ik hoop dat je van deze podcast genoten hebt. Ik hoop dat ik je met deze podcast heb mogen informeren. Ik wil je heel, heel, heel erg bedanken dat je naar de podcast hebt geluisterd. Wil je Wereldpaden volgen, kan dat via Instagram, via Facebook en via LinkedIn. Je kunt ook op de website kijken www.wereldpaden.nl. Daarbij moet ik wel zeggen dat de website helemaal gerestyled gaat worden. Je krijgt een heel nieuw jasje. Toevallig ga ik morgen in overleg met mijn websitemaker om er een hele supermooie website van te maken. Maar goed, nu kun je ook altijd nog op de oude website kijken. www.wereldpaden.nl. En mocht jij een persoonlijke vraag aan mij hebben, mag je mij uiteraard ook altijd mailen via info@wereldpaden.nl. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en ik hoop tot de volgende keer.